Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen samen zingen en we doen dat uit 119 vers 83... Wat vrede heeft elk die uw wet bemint en wat daar verder volgt. Voorgelezen 2 Korinthe 5, vers 11 tot en met 21. Ik herhaal 2 Korinthe 5, vers 11 tot en met 21. Na de schriftlezing wordt u gelezen uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, artikel 1 en 2. De Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, artikel 1 en 2. Eerst echter doen we belijdenis met de kerk van alle eeuwen. Na de belijdenis zingen we Psalm 48, het zesde vers. Want deze God is onze God. Spreek er nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtige Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Lezen wij voor u vanuit hoofdstuk 2, artikel 1 en 2. God is niet alleen ten hoogte barmhartig, maar ook ten hoogte rechtvaardig. En zijn gerechtigheid, gelijk hij zich in zijn woord geopenbaard heeft, vereist dat onze zonden tegen zijn oneindige majesteit begaan, niet alleen met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen, beide naar ziel en lichaam gestraft worden, welke straffen wij niet kunnen ontgaan, tenzij aan de gerechtigheid God genoeg geschieden. Maar alzo wij zelf niet kunnen genoeg doen en ons van de toren God bevrijden, zo heeft God uit oneindige barmhartigheid zijn enige geboren Zoon ons tot een borg gegeven, die, opdat Hij voor ons zou genoeg doen, voor ons of in onze plaats, zonde en vervloeking aan het kruis geworden is. Uit Gods woord lezen we 2 Korinthe 5, vers 11 tot het einde. Mij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mens tot het geloof en zijn goden openbaar geworden. Doch ik hoop ook in uw conscientie geopenbaard te zijn. Want wij prijzen onszelf en u niet wederom aan, maar wij geven u oorzaak van de roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen degenen die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want het zij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het goden. Het zij dat wij gematigd van zinnen zijn, wij zijn het uw lieden. Want de liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degene die leven, niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hem gestorven en opgewekt is. Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees, en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer, maar vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, die ons met zichzelf een verzoend heeft, door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf een verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baat is. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want die geen zonde gekend heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid God in hem.
Gemeente, willen samen zingen en we doen het uit Psalm 130, versen 1, 2 en 3. Psalm 130, vers 1, 2 en 3. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. Er zijn drie collecten. De eerste collect is voor DMZ, de tweede voor de kerk en de derde voor de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, u is zojuist een gedeelte voorgelezen uit de tweede Korinthebrief. Dat vijfde hoofdstuk, het tweede gedeelte, is een belangrijk gedeelte uit de Bijbel. U zou dat van de week eens kunnen lezen en herlezen. En vooral het laatste vers van 2 Korinthe 5, dat brengt ons eigenlijk bij de kern van het evangelie, de goede boodschap. Want er staat in 2 Korinthe 5 vers 21, want dien die geen zonde gekend heeft, met dien wordt de Heer Jezus bedoeld, want de Heer Jezus die geen zonde gekend heeft, hij werd zonderloos geboren, zonderloos geleefd, zonderloos gestorven, nooit één zondig woord, nooit één zondige gedachte gehad. Dat zegt de apostel hier dus. Van dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij, dat is God de Vader, zonde voor ons gemaakt. Dus de Heer Jezus heeft geen zonde gekend, maar er werd wel tot zonde gemaakt. Als ik een beeld wil gebruiken, dan werd hij eigenlijk ondergedompeld in de zonde. En nog veel erger. Johannes de Doper zegt, zie het lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. En in de Griekse taal mag je ook lezen, op zich neemt. God de Vader heeft de Heer Jezus tot zonde gemaakt. En God de Zoon heeft de zondelast op zich genomen. Dat is een van de grote geheimen van het evangelie. En dat heeft de Heer Jezus gedaan om nu voor de zonde te betalen. Want dan vervolgt Paulus in 2 Korinthe 5 vers 21. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. En Paulus bedoelt, opdat wij nu door hem, door zijn betalend werk, weer in een rechte verhouding komen te staan voor God. Dat staat in 2 Korinthe 5 vers 21. De Heer Jezus werd tot zonde gemaakt, heeft aan het kruis voor die zonden betaald, opdat wij door hem weer recht zouden staan voor God. En hoe krijgen we dan deel aan deze heiland? Misschien door daarover te praten? Nee. Misschien door daarover te denken, dat is op zich goed. Maar we lezen in onze Heidelbergen en we lezen in de schrift, hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof in Christus. Dus door een waar geloof in de gekruisigde. Op die manier staat een zondaar recht voor God. Dat staat hier in de Bijbel en dat wordt in onze belijdenis en op de leerschool van de enige troost persoonlijk door de Heilige Geest geleerd. Buiten Jezus en buiten het geloof in Jezus kunt u God niet ontmoeten. Dat is wat hier staat in de Bijbel. En de Heilige Geest brengt al Gods kinderen op die plek dat ze voor deze Bijbelse waarheden vallen en die gaan nodig krijgen. En dat ze het grote geheim van dat evangelie van de gekruisigde persoonlijk gaan verstaan. Gemeente, dat staat hier in de Bijbel. Dat hebben we ook net gehoord uit onze Dordtse leerregels. En dat horen we nou ook in zondag 5 van de Heidelberger Catechismus. We gaan die zondag eerst samen lezen. Begin bij vraag 12. Aangezien wij dan, naar het rechtvaardig oordeel Gods, tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiede. Daarom moeten wij aan haar, of door onszelf, of door een ander, volkomen betalen. Maar kunnen wij door onszelf betalen? In geenerlei wijze. Maar wij maken ook de schuld nog dagelijks meer. Kan ook ergens een bloot of een enkel schepsel gevonden worden dat voor ons betalen? Nee, want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. Ten andere, zo kan ook geen enkel schepsel de last van de eeuwige toorn Gods tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Wat moeten wij dan voor de middelaar en verlosser zoeken? Zulk een die een waarachtig en rechtvaardig mens is, en nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is die ook tegelijk waarachtig God is. Gemeente, we gaan stilstaan bij de verzoening met God door de betaling aan Gods gerechtigheid. Beetje moeilijke zin, en misschien moet ik dat nog korter samenvatten. Eigenlijk is de kern van het evangelie betaling aan Gods gerechtigheid. En in die weg komt er heil. Betaling aan Gods gerechtigheid, aan Gods eis. En dan staan we in de eerste plaats stil bij de noodzaak van betaling. In de tweede plaats onderzoeken we dan ook de onmogelijkheden van betaling, waar die betaalmiddelen nou niet worden gevonden. En tenslotte gaan we stilstaan bij het geheim of het wonder van de betaling. En dat loopt dan over naar zondag 6, waarin dat wonder verder handen en voeten krijgt. Dus het gaat over de betaling aan de gerechtigheid, de verzoening door voldoening. En in de eerste plaats is dat nodig. In de tweede plaats is dat in bepaalde opzichten onmogelijk. En in de derde plaats wijst onze Heidelberger een weg en wijst ons op het geheim. De gemeente, we zijn toegekomen aan zondag 5. En zondag 5 komt natuurlijk na zondag 4. En in zondag 4 hebben we gezien de eisen van Gods recht. God blijft ook na de zondeval eisen dat mensen zijn wet volkomen gehoorzaam zijn. En in de tweede plaats, als mensen willens en wetens die wet overtreden, dan moet en wil God de overtredingen straffen. We noemen dat het recht van God. Dan komen we nu aan het volgende onderdeel in de catechisme, en dat is de leer van de verlossing. We hebben dus eerst uitvoerig stilgestaan in zondag 2, 3 en 4 bij de schuldvraag van de mens. En nu gaat het over de oplossing van die schuld, de verlossing van die schuld. En er staat boven zondag 5... van de verlossing van de mens, van de verlossing des mensen, een tweede naamval. Hoe wordt een mens verlost? Eerst moeten we dan eens even nadenken, want ik merk op de catechisatie dat dat inderdaad een vraag is voor een hoop mensen. Waarvan moeten we nou eigenlijk verlost worden? Misschien moet ik nu even een stilte inlassen en dat u er eens even over nadenkt waar u persoonlijk van verlost wilt worden. Als je een gesprek hebt met iemand, dan gaat het al snel misschien over zijn huwelijksproblemen, zijn financiële problemen, zijn gezinsproblemen, ouderdomsproblemen, maatschappelijke problemen. En dat zijn natuurlijk allemaal hele ernstige zaken. Laten we ook nooit doen alsof dat maar minderwaardig is. Ja, je ontmoet wel eens mensen en zegt, ach, al dat aardse en zo. Ja, die hebben zeker nog nooit honger geleden, denk ik dan. Nee, gemeente, ook ons gewone leven, hè, dat is van belang. En daarin mogen we ook zeker met elkaar meeleven. Nu gaat het in ons leerboek, de Heidelberger, niet zozeer om alle gevolgen van de zonde, maar over de zonde zelf. Waar moet u, ik, waar moeten wij voor het eerst en ook elke keer opnieuw van verlost worden? En als we dat dan zo eens even benaderen, dan zijn er in ieder geval een paar dingen waar eigenlijk elk mens het wel over eens is dat het erg is en dat hij daarvan verlost moet worden. In de eerste plaats de dood. Ja, een mens wordt geboren, sommigen leven wat langer, anderen wat korter en dan ga je sterven. Nou leven we wel in tijden met voltooid leven en zo, en toch, je had vroeger hier in Amersfoort een begrafenisondernemer, meneer Brandsen. En die vertelde dan altijd aan mij als dominee, zei, dominee, er zijn mensen, ik ben niet bang voor de dood, maar geloof ze niet, want iedereen is bang voor de dood. Dat was zijn ervaring. En ik denk dat dat goed deels waar is. Wij moeten een keer sterven. En ik las onlangs een stukje van Ursinus, een van de opstellers van de Heidelberger. Die gaat er ook op in, die gaat erop in hoe een mens aan doodsangst en hoe hij daarmee om moet gaan en wat daar het goede antwoord op is. Maar elk mens op aarde heeft op een of andere manier te maken met de dood. De tijdelijke. En dan kunnen we ook nog dieper gaan naar de oorzaken, de geestelijke. En ook de eeuwige dood. En daar moet een mens van verlost worden. Moeten we niet negeren. Hoe van verlost worden. Ja, denk u er ook wel eens over. Nou, hoe nou verlost wordt van de dood. Jong bent hij er misschien niet zo belangstelling voor. Weet je, jonge mensen, als God in je leven komt, hè, als je bekeerd wordt, wederom geboren, ja, dan gaat dat wegen. Echt waar. Dan denk je, ja, het kan van de week wel eeuwigheid worden. Hoe word ik dan gered uit de zekerheid van de dood? Daar moet een mens van verlossen. In tweede plaats, de zonde. Het kwaad, het heel algemeen. En er is natuurlijk machtig veel kwaad in deze wereld. Kwaad tussen de mensen onderling. Kwaad tussen de mensen en Gods schepping. En ook kwaad tussen de mensen en hun schepper. Het grootste kwaad is bijvoorbeeld dat we soms doen alsof God helemaal niet bestaat. Ja. Je zegt, dat komt in de wereld. Oh, nou ja, in de kerk komt dat ook heel veel voor. Want als je net doet alsof God niet bestaat, dan kun je heel makkelijk liegen. Halve waarheden verkopen. Dan kun je heel makkelijk zeggen, nou daar trek ik me niks van aan. Hoe komt het eigenlijk dat we dat allemaal zo makkelijk doen? Dat komt omdat God helemaal geen realiteit is. Omdat we net doen alsof God niet bestaat. Maar als God werkelijkheid wordt in ons leven, dan zondigen we tegen onze naaste. Zondigen tegen Gods schepping en ook tegen God zelf. En dan worden we daar bang voor. Ja, hoe worden we daar nou van verlost? Verlost van dat boze beginsel wat ons aankleeft. Bijvoorbeeld die gedachte dat ik net doe alsof God niet bestaat. Eigenlijk als je er zo een beetje over nadenkt, is dat wel een van de grootste beledigingen van God. Hè? We doen het alsof de wereld God onteert en God beledigt. En doet in de kerk net zo hard. Net alsof God niet bestaat en alsof we net kunnen doen waar we zelf zin aan hebben. Maar dat is niet zo. Er is een gedenkboek voor Gods aangezicht. Verlossing van de dood. Verlossing van de zon. De duivel. Ja. De duivel. Dat is ook een geweldige geest in deze wereld. Sinds Genesis 3 is de duivel de overste van deze wereld geworden. Die heeft dus een zekere heerschappij in deze wereld. En daarin probeert hij verwoestend werkzaam te zijn en leugenachtig werkzaam te zijn. Heel veel mensen, ik heb er niks geen last van de duivel. Oh. Nou, als God door zijn genade en door zijn geest werkt, dan krijgen we regelmatig bezoek van de duivel. Jazeker. Kijk. Een mens, zolang die leeft zomaar een beetje in de wereld of in de kerk en nergens zich wat van aantrekt, dan heeft hij niet zoveel last van de duivel. Dat ziet de duivel ook wel, die mensen die zijn al lang voor mij, dus daar hoef ik me helemaal niet zoveel zorgen om te maken. Maar stel dat een mens ernstig de Bijbel gaat lezen. Ernstig zijn knieën gaat buigen. Over ernstige dingen gaat nadenken. Dat vindt de duivel erg. Dan springt hij op je af. Dan moet je mee stoppen, joh, die Bijbel, dat is oh zo moeilijk. En dan ga je met de duivel te maken. Dan krijg je een hele nare gedachte. En dan zeg je, hoe word ik daar nou van verlost? En de dood, de zonde, de duivel. Ja, ik zou het ongeloof kunnen noemen. En u voelde, ik kan zo nog een poosje doorgaan van dingen waar we van verlost moeten worden. Hoe worden we verlost? Nou, hoe moet dat nou? Hoe moet je nou worden verlost van de dood of van de duivel? Ja. Of van de zonde, van het kwaad? Nou, er zijn een heleboel mensen in de kerk en buiten de kerk en die zeggen, nou, dat kan wel. Doordat we er eens goed en verstandig over na gaan denken. Die mensen moeten vraag 13 maar even goed lezen. Kunnen wij zelf betalen of verlossen? Nou, in geenerlei manier. Moet je dan niet na, natuurlijk moet je nadenken. Als je een mes hanteert, moet je natuurlijk nadenken dat je hem goed hanteert en niet verkeerd. Daar moet je over nadenken. Mensen hebben zijn verstand gekregen om te gebruiken. Maar als het nou gaat over de dood. En over de zonde en over de duivel. Dan schiet ons verstand te kort. Bovendien is het verduisterd. Misschien zegt u, ja, maar dat kan de samenleving. Of dat kan, dat kunnen we samen proberen. Hebben de communisten geprobeerd. In 1917 in Rusland een revolutie. En toen zei, nou komt de heilstaat. Nee, u weet hoe het afgelopen is. Het is niet gelukt. Nee. Ook samen zijn we niet in staat om het kwaad van de zonde en de dood en allerlei andere dingen te overwinnen. Ons daarvan te verlossen. Moeten we dan van verlost worden? Dan kom ik dicht bij vraag en antwoord 12 en 13 enzovoorts. Ja, dat moet door God gebeuren. En dat is nou het eerste wat we tegen elkaar zeggen. Verlossing, dat is een werk Gods. Ja, moet u goed over nadenken. Is het niet iets wat u zelf kunt? Niet iets wat mensen kunnen doen, dat is nu iets wat God doet. En hij alleen. Nou, zegt u, maar dat wist ik al. Maar fijn. Weet u het ook persoonlijk, is dat ook gaan functioneren in uw leven? Of legt u dat naast u neer? Hoe weet u nou? Stel dat u daarmee worstelt, hoe word ik nou verlost? En ik vertel u dat God dat doet. Wat gaat u dan doen? Zegt u dan van, nou ja, dan hoop ik dat God het eens een keer doet of zo. Zou dat de goede manier zijn? Ik denk het niet, hè. U nou weet dat u midden in de dood ligt, dat u sterven moet. En er maar één is die u kan verlossen. Dan zegt de profeet Amos tegen die zondige mensen: zoek de Heere en leef. Sta gewoon in de Bijbel. En Jesaja zegt: wend u naar mij, o alle gij einde der aarde, want ik ben God en niemand meer. En de Heer Jezus zegt: zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Het antwoord staat in de Bijbel. Daar moeten we heel goed over nadenken. De weg der verlossing, de wijze van verlossing, de noodzaak van de verlossing. Het staat in de Schrift. En die zegt dan ook niet voor niks: die zijn het die van mij getuigen. Wat is het dwaas om de Schrift naast ons neer te leggen? En wat is het belangrijk om de Schriften te lezen? En net als Filippus, die de kameling de Schriften ging uitleggen, zodat de Heilige Geest die Schriften ging toepassen. Het hart van Lydia, de kameling, werd geopend, zodat ze acht nam op hetgeen van Paulus werd gesproken. Aangezien wij dan, vraag 12, naar het rechtvaardig oordeel Gods, dat is dus zondag 4, tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er een middel, een enig, een uniek middel, waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen. Daar zullen we eens een poosje over nadenken, over die vraag. Dan zit daar ook een belijdenis eigenlijk in. Een belijdenis die we ook vinden in zondag, in Psalm 130, die we net hebben gezongen. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan. Aangezien wij dan, vanwege de zonde, vanwege het ongeloof, vanwege biddeloosheid, vanwege, noem het maar op, tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben. Voelt u hier, ontmoeten we iemand die gaat buigen, die aan Gods kant komt, die met de apostel in Romeinen 3 vers 19 beleidt dat de hele wereld verdoemelijk ligt voor God. En is er nou nog een middel? Is er nu nog een weg om aan die straf te ontgaan en weer in de gunst en in de gemeenschap met onze Schepper hersteld te worden? Nou, dat is een hele belangrijke vraag. Dat is een vraag uit die we ook vinden bij de Pinksterlingen. Die we ook vinden bij de stokbewaarder in de gevangenis. En dat is helemaal geen verkeerde vraag. Integendeel, die vraag maar meer. De huiszoeken beginnen weer. Gemeente, stel die vraag maar verder. Is er nog een middel om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Als u nou vanavond uw knieën buigt, zegt: Heer, is er dan nog een middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Ik heb in uw huis gehoord dat ik midden in de dood ligt, en is er nu nog een middel? Vraag dat maar. Ja, echt, de Heer wil dat horen, dat we dat smeken, dat we bij hem komen. Zeg: Heer, alsjeblieft, het is zo'n diepe nood. Of ik ken mijn nood bijvoorbeeld niet. Wil u me daarmee bekend maken? En wil u me uit die nood waarin ik door eigen schuld terecht ben gekomen verlossen? Zodat ik wederom tot genade mag komen. Nou, gaan we het antwoord eens bekijken. Het antwoord eigenlijk op een gebed uit een roepstem uit de diepte. Waar staat het antwoord? Misschien is het de Heer Jezus. En dat komt ook wel straks in zondag 6 en zondag 7. Jezus en het geloof. Onze Heidelberg pakt het nog iets anders aan. Waarom eigenlijk? Waarom? Een beetje omslachtig lijkt het. Een beetje moeilijk. Het is toch het eenvoudige evangelie. En God wil toch graag mensen bekeren. En wat doen we nou toch zo moeilijk in die zware kerken? Je kunt toch gewoon tegen de mensen zeggen: de Heer Jezus kwam voor zondaar. U bent een zondaar, dus neem de Heer maar aan. Als je dat oprecht doet, is dat goed. Maar doen we dat oprecht? Doen we dat oprecht? Of doen we dat om van de problemen af te zijn? En onze Heidelberg, die steekt gewoon een beetje af naar de diepte. En eigenlijk gaat het hier in dit antwoord over de vraag: weten we eigenlijk wel tegen wie we gezondigd hebben? Weten we eigenlijk wel wat zonde is? Want wat is nou zonde? En tegen wie hebben we dan gezondigd? Nou, tegen onze schepper en onze wetgever. Zonde is maar zo niet even iets dat we, nou ja, toevallig, wat erg en... Nee, zonde dat is dat we onze schepper, die tegelijk onze wetgever is, hebben gekrenkt en dat we ons aan zijn recht en aan wat hij zegt, dat we ons daar niet over bekommeren. Zonde betekent eigenlijk God van de troon af en ik op de troon erop. Dat is eigenlijk zonde. Dat we als God willen zijn. Nou, u voelt wel. Dan moeten we eerst heel goed nadenken over hoe dan, als dat de zonde, als dat de geest van ons leven is, hoe we dan ooit weer met die grote God die we beledigd hebben in het reine komen. Dat is maar niet zo even 1, 2, 3 voor elkaar. Ik bedoel dat eerbiedig. U moet de hele brief van de Romeinen maar eens lezen. Hoe lang Paulus er werk mee heeft. Om dat nou eens aan die Romeinen uit te leggen. Wat nou precies het grote geheim is van het evangelie. En dan zegt Paulus niet van: nou ja, geloven jullie maar in Jezus en dan komt alles wel goed. Nee. Paulus die gaat dus erop in hoe dat nou precies zit. Dan legt hij het uit. Hij zegt: door onze zonde hebben we God, onze schepper, beledigd. En hebben we zijn recht geschonden. En zal er nou ooit weer een goede relatie komen, dan wil God dat aan zijn recht genoeg geschieden. Daar bedoelt onze Heidelberger, en daar bedoelen we mee, dat het nooit ten koste mag gaan van de eer, van de glorie, van de wetten van God. Er mag dus nooit iemand verlost worden zomaar, of met handhaving van zonde en van schuld, en dat God zegt: nou, dat zie ik dan wel door de vinger. Nee. Want onze schepper, dat is tegelijk onze rechter. En die handhaaft zijn recht. En wat is dat nou precies, dat recht van God? Vorige keer heb ik dat verteld. Ik zal het nog één keer even herhalen. Het is het eerste wat God zegt: mensen zullen moeten voldoen aan mijn wet. En mensen zullen moeten betalen voor hun schuld. Hoe worden zondaren nu weer met God verzoend? Hoe worden zondaren verlost? Hoe worden we dus verlost van de dood en van de zonde en van de duivel en van het ongeloof? Als we Gods wetten onderhouden. En als onze schuld wordt betaald. Dat zijn de twee voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Dat staat hier in het antwoord. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiede. En in de teksten erbij kunt u vinden dat dat allemaal in de Bijbel staat. Dus Jesaja 50 enzovoort. En we kunnen dus alleen weer in een goede verhouding komen met God. We kunnen alleen van de zonde verlost en van de dood verlost en van de duivel verlost worden als er volkomen wordt betaald. Dus als die hele wet wordt gehouden en als de straf op de zonde wordt gedragen. En gemeente, ja, ja. Dit is best een onderdeel in de Bijbelse boodschap en in het evangelie, waar je over het algemeen niet erg populair mee maakt. Want heel dat beeld van de lieve God en van de fijne God en van de lieve Jezus enzovoort, u voelt wel dat verkruimelt hiermee. Is God in liefde, zeker. God is zo oneindig lief dat hij zelfs zijn eigen zoon heeft gegeven om zondaren te redden. Maar God bewerkt de redding alleen met handhaving van zijn heilige wet en door betaling van onze geestelijke schuld. Mag ik eens even aan u vragen? Als u nadenkt over uw sterven, als u nadenkt over de zonde, als u nadenkt over de eeuwigheid en de verlossing, kwam het toen ook al bij u dat nou die hele wet volkomen moet worden gehoorzaamd en dat alle schuld die u en ik samen maakt volledig moet worden betaald? Klemt dat wel eens in ons leven? Want er staat in het antwoord dat we of door onszelf of door een ander volkomen moeten betalen. Er is verzoening, er is betaling nodig. En dat is een van de kernboodschappen, de kernelementen van de Bijbelse boodschap. Sion, zegt Jesaja, zal door recht, doordat God in een rechte weg gaat, verlost worden. Nou, dat is nou het eerste, de noodzaak van de betaling. Ik hoop dat ik duidelijk heb gemaakt dat dat een wezenlijk onderdeel is van het evangelie van de gekruisigde. Want willen we ooit zicht krijgen op dat kruis van Christus, dan moet dit helder zijn. Hè? Dat aan Gods gerechtigheid genoeg moet geschieden. En nu gaan we in de tweede plaats nadenken over hoe er dan betaald kan worden. Maar eerst gaan we samen zingen. Dat doen we op Psalm 130, het vierde vers. 130, het vierde vers. kunnen we weer tot genade komen. En onze Heidelbergen, als aan Gods gerechtigheid genoeg geschieden, en als er of door onszelf of door een ander volkomen wordt betaald. Dus als de wet wordt gedaan en de schuld van de zonde wordt betaald. Nou, dan gaan we eerst eens naar onszelf. Maar kunnen wij door onszelf betalen? Volkomen. Dan kunnen wij dan zelf volkomen betalen? Op die vraag zijn in de loop der eeuwen verschillende antwoorden gegeven. Je hebt sommige mensen, ja, dat gaat heel redelijk. Ja, niet, een mens is niet perfect, maar met de wijsheid komt met de ouderdom en zijn verstand een beetje gebruikt en ja, probeert ieder het zijne te geven, dan komt hij toch een heel eind. De zaligheid van nette mensen. De zaligheid van keurige mensen. Het hele verlichtingsdenken hangt hier ook mee samen. En in de kerk zijn dat de Pelagianen geweest in de tijd van Augustinus waren die er al. En die zeiden, nou, als een mens het best doet, dan komt het allemaal wel voor elkaar. En dan mag hij zo de hemel in. Gemeente, nou is het natuurlijk helemaal niet verkeerd dat wij ons netjes gedragen. Laat dat vooropgesteld zijn. En dat we onder elkaar natuurlijk ons verstand gebruiken en onthouden aan de regels en aan de wetten van de Heer. Maar denk erom, daarmee staan we nog niet recht voor God. Dus dat wij dat zouden kunnen, dat is een hopeloze zaak. Dat leert ons de Bijbel overvloedig. Want er is niemand die naar God zoekt, er is niemand die God vraagt. Lees Romeinen 3 maar, waar Paulus het zelfportret tekent van een zondig mens. Dus dat is een onmogelijke weg. Dan zijn er sommigen en die zeggen, nou, met hulp. Als een mens een beetje hulp krijgt van de kerk of van andere mensen of van de doop of van het avondmaal of weet ik veel wat allemaal, dan zal dat toch best wel lukken. Een mens is tenslotte geen duivel, is tenslotte geen beest. En als je dan dat goede in de mens, is dat dan behulp met de Bijbel en met het evangelie en met goede adviezen wat bevordert. En de doop, er komt er nog een beetje bij. Dan kom je toch al een heel eind in de goede richting. We noemen dat semi-pelagianisme. En dat semi-pelagianisme, dat heeft voor een groot deel gestalte gekregen in de Rooms-Katholieke Kerk. En in de Rooms-Katholieke leer. Nou, dat wijzen we ook af. Want het antwoord van de Heidelberger is niet, het gaat al redelijk of het gaat een klein beetje. Nee, het antwoord van de Heidelberger, het gaat helemaal niet. Wij kunnen onszelf niet verlossen. Integendeel, we maken ook de schuld. En dan komt er een woordje wat misschien wel eens onderstreept moet worden. Dagelijks meerdere. Dus niet zo af en toe meer. En niet als we nou eens iets heel erg doen meer. Maar we maken de schuld. En dan zijn we een stukje verlossing bezig. Hè? We maken de schuld dagelijks meer. En misschien mogen we wel zeggen van elk uur, elke minuut, elk moment. Misschien zegt u, ja, daar word ik nog een beetje depressief van dit soort antwoorden. Ja, dat kan zijn. Maar het zijn wel hele eerlijke antwoorden. En het zijn ook Bijbelse antwoorden. Lees Romeinen 3. Wij maken de schuld voor God niet minder, maar alleen maar meer. Jesaja zegt, we zijn allemaal als een onreine. Nou ja, dat is dan een hopeloze zaak bij de mens. Inderdaad, dat is ook een hopeloze zaak. En dan wordt hij door de Heilige Geest, dus hij ontdekt, aan bepaald. En bij bepaald. En u er ook al bij bepaald. Ja, er ook al bij bepaald. Zo hopeloos is in onszelf. En ook blijft. Want ook dat is wel erg belangrijk. Je hebt wereldse mensen, godsdienstige mensen. De een die kan wat beter praten dan de ander. En de slotsom van al dat gepraat is, och, het valt misschien nog wel mee. Want we zijn zo serieus en we zijn zo godsdienstig en we zijn zo dit en we zijn zo dat. En de een doet dat wat openlijk, ander doet dat wat heimelijk. Tegenwoordig en gemeente, we maken de schuld elke dag, elk uur meer. Dat staat hier. Gereformeerde belijdenis. Zodat dat evangelie gaat schitteren, dat het niet gekruisigd gaat schitteren. Dat het gaat om waar dat God nou verzoening heeft aangebracht. Nou ja, laten we dan verder nog eens kijken naar andere schepselen. Want in het Oude Testament werden toch dieren geofferd. En dat waren toch brandoffers en zondoffers en schuldoffers. En je hebt toch ook engelen in de Bijbel. En je hebt toch ook grote mannen in de Bijbel. Mozes bijvoorbeeld en Paulus. Dat zijn toch geweldige mannen. En Maria, de moeder des Heer. Nou, dat is toch een vrouw die heeft de Heer Jezus gebaard. Dat moet toch wel een bijzondere vrouw zijn geweest. En je hebt ook bijzondere predikers. En je hebt ook bijzondere mensen waar je mee kunt praten. En die oh zo fijn dingen tegen je kunnen vertellen. Nou, daar kun je toch al een heel eentje mee in de goede richting komen. Ken u dat? Weet u daar ook van dat soort dingen in uw leven? Nou, dan gaan we nu naar de Heidelberg. Kan ook ergens een enkel schepsel gevonden worden dat voor ons betalen? Dan moet dus betaald worden. De wet moet voldaan. De schuld moet betaald. De wet moet gehoorzaamd. Is er nou ergens iemand die dat voor mij kan doen? Paulus of Mozes of weet ik veel wie. En dan zijn er ook weer velen die zeggen, ja dat kan. De Rooms-Katholieke Kerk heeft daar voor Maria gereserveerd en allerlei heiligen. En er zit er nog wel een heel verhaal aan vast, maar goed. Dat is een hele cultuur. En de afgoden, de heiden hadden hun afgoden. En wat leert nou onze Bijbel? Kan er een schepsel voor ons betalen? Nee. En waarom niet? De reden komt erbij. Twee redenen worden er gegeven. Want in de eerste plaats wil God de schuld aan geen ander schepsel dan die de schuld heeft gemaakt straffen. Dus de mensen hebben gezonden en daarom moeten mensen voor die schuld betalen, zegt onze Heidelberger. En in de tweede plaats, en dat is nog veel aangrijpender, onze schuld, het is zo erg, zegt de Heidelberger, dat als we daar een poosje over nadenken, de minste zondige gedachte, de minste dus, hè, als je 's ochtends wakker wordt en je eerste gedachte is bijvoorbeeld niet: wat een wonder dat ik nog leef. We worden elke ochtend wakker. Dan worden we nog vaak 's ochtends wakker. Misschien wel met de gedachte: weer zo'n dag. Heb je dat ook nooit? Dan begint de zonde al. 'S Nachts onbewust, de hele nacht doorgezonden. En 's ochtends worden we wakker. God heeft zijn zonlicht laten schijnen. Het licht komt binnen. De Heer heeft voor ons gezorgd. En het eerste wat we dan doen als we nog in bed liggen: weer een dag. Maar dan begint de zonde, dan begint die fontein alweer te lopen. En het tweede is dat we denken: oh, en dat, en die, en daar. En die onzalige fontein. In je gedachten, en nog geen woord gezegd, en nog geen ding gedaan, dan begint die zonde al. In je gedachten. In plaats van nog God dankbaar en Heer, wat een grote probleem. Dat u nog zo'n mens die er nou de hele nacht eigenlijk tot onweer heeft gelegen, van u ook in zijn onbewustheid, dat u zo'n mens nog bewaart, dat de zon nog opgaat, dat u de aarde nog draagt. Uw wonderen loof, o Heer, uw wonderen dag en nacht. Zou je elke morgen wel wakker moeten worden? Noem maar niet. Dan worden we wakker met zondige gedachten en al die zondige gedachten. Daardoor laden we de zware toorn van God op ons. Een schepsel is niet in staat om dat te dragen. Hij zou eronder verpletteren. En denk maar na, als we onbekeerd sterven, onbekeerd de eeuwigheid binnengaan, en we hebben geen borg, En er is een eeuwigheid voor nodig om aan dat recht te voldoen. Dan komen we uit de rampzaligheid, is geen weg meer terug, dat kan niet. Dus in de eerste plaats, God wil alleen aan het schepsel dat gezondigd heeft de schuld betalen, die moet betalen, niet iemand anders. En in de tweede plaats, hij kan helemaal niet betalen, want het is totaal onmachtig voor hem. Nou ja, wat dan? Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Dus bij onszelf kan het niet. Bij andere mensen, andere schepselen kan het niet. Voldoen aan Gods recht. Wet gehoorzamen, schuld betalen. Hoe moet dat dan gestalte krijgen? Ja, nu kom ik bij de boodschap van de verlossing. En die boodschap brengt ons niet bij de menselijke mogelijkheden, maar brengt ons nu bij de wijsheid Gods en bij de kracht Gods. Dat brengt ons bij het evangelie. En heeft God iets uitgedacht van eeuwigheid, waardoor zondige mensen verlost, behouden kunnen worden. En nu gaan we dat antwoord eens lezen. Hoe wordt er dan aan Gods gerechtigheid voldaan? Door zulk een die persoon voor nodig. Daar moet u eerst maar eens even over nadenken. Zulk een. In mijn boekje staat dat een met een kleine letter, maar ik zou het eigenlijk liever met een hoofdletter zien. Zulk een die. Die staat wel met een hoofdletter. Een persoon, een iemand. Het evangelie is de boodschap van een persoon. Het evangelie is niet iets wat een leer of een leerstelling of een weet. Nee, het evangelie is de boodschap van een persoon die in deze wereld is gezonden. En in het evangelie horen we in de eerste plaats de boodschap: heb gij mij lief? Een persoon kun je lief hebben. Een ding kun je niet lief hebben, maar een persoon kun je lief hebben. Eén die. En wie is dan die persoon? En dan gaat onze Heidelberger als het ware die persoon langzamerhand tekenen. En dan lees ik die waarachtig en rechtvaardig mens is. Eén die, een persoon. Die een waar mens, die een ziel en een lichaam heeft. Nou, die zijn er genoeg. Ware mensen. Maar zijn het ook rechtvaardig mensen? Dat bedoel de zondeloze mensen. Die geheel gehoorzaam zijn aan Gods wet. En die geen enkele schuld treft. Een rechtvaardig mens. En een waarachtig mens. Dat is in de eerste plaats. En die persoon in de tweede plaats, nochtans, sterker ook dan alle schepselen, dan de dieren, dan de engelen, dan de mensen, sterker ook dan alle schepselen, ja, die tegelijk ook waarachtig God is. Daar moet God zelf aan te pas komen, om ooit aan Gods gerechtigheid te voldoen, de wet gehoorzamen, de straf betalen. Om ooit zondaren te verlossen van de zonde, de dood, de duivel, het ongeloof enzovoorts. Ja, dan moet er iemand zijn die en mens en God in één persoon is. Is er zo iemand? Ja. Mensen genoeg. 7 miljard op deze wereld. Wie zal een reine geven uit een onreine, zegt Job. Die is er niet onder de mensenwereld. Is er een onder de engelenwereld? Is ook niet onder de engelen, want engelen zijn geest, die hebben geen ziel en geen lichaam, zijn geen waarachtig mens. Is er zo een bij de duivelen? Nou, die zijn niet eens rechtvaardig. Ja, maar zo'n mens, die bestaat niet. Bestaat niet. Nee, die bestaat niet. En nu ga hij nu de diepten van de wijsheid Gods en de kracht Gods. Wat nu voor de wijzen en verstandigen verborgen is. Waar de engelen eeuwenlang naar hebben uitgezien. Dat is tenslotte werkelijkheid geworden. Waar? In een kribbe van Bethlehem. Daar zien we in de kribbe van Bethlehem. De middelaar God en der mens. En dan horen we Johannes jubelen in het Johannes-evangelie. Het woord, de Zoon, is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als het enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Waarbij de mensen onmogelijk is. Dat heeft God na zijn eeuwig welbehagen gestalte in zijn Zoon, die de menselijke natuur heeft aangenomen, die de broederen in alles gelijk geworden is, uitgenomen de zonde. En hij was waarachtig mens. Hij was een rechtvaardig mens. Hij was de waarachtige God. Immanuel, God met ons. God uit God en licht uit licht. En zo heeft God in deze wereld zijn heilsboodschap bekendgemaakt. In de Christen des Schrift. En waarom kwam Jezus nu naar deze aarde? Waarom wandelde hij rond op deze wereld? Waarom lag hij in de kribbe? En waarom hing hij aan het kruis van Golgotha? Hij hing daar aan de eerste plaats. Om de eer en de glorie van zijn Vader groot te maken. Om aan de eisen van God eisend recht namelijk te voldoen. Om te betalen en om de wet te gehoorzaam. En om door die weg en in dat middel voor zijn volk het leven te verwerven. En de schuld weg te nemen. Onze Emmanuel, onze Goel, door mijn lippen genade is uitgestort. En gemeente, dat is het ene, dat is het eeuwige evangelie. Zullen zondaren verlost worden van de dood. Er kwam een zaligmaker in deze wereld. God en mens in één persoon. Alleen in zijn persoon is de dood overwonnen. Zullen mensen ooit verlost worden van de zonde. Er kwam een zaligmaker in deze wereld. Die alle zondeschuld heeft betaald, want hij is zonde gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardig uit Gods in hem. Zullen ooit zondaren verlost worden van de macht van de vorst der duisternis. Hij heeft de kop van de Satan op het kruis van Golgotha vermorzeld. In deze zaligmaker ligt nu alles wat tot zaligheid nodig is. En dat geheim is voor wijzen en verstandigen verborgen. En dat wordt nu aan de kinderkens geopenbaard. God een weg uit waar helemaal geen weg meer is. Dwars door de onmogelijkheden heen. Nee, God zijn Zoon in deze wereld gezond. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Onbekeerde medereizigers. Jong en oud, groot en klein. Er zal aan Gods recht genoeg geschieden. Ik weet wel, u bekommert zich er wellicht niet om. U vindt het ook allemaal bijzonder ingewikkeld en moeilijk. U kunt er ook verder niet mee zitten. Maar denk erom, er komt een tijd dat u gaat sterven. Denk erom, er is kwaad in deze wereld. Denk erom, de Satan gaat om als een briesende leeuw. En u ligt in zijn klauwen. Hoe komt u er ooit weer uit? Alleen in deze heiland. Alleen door deze zalig. Maar alleen in zijn lippen is genade uitgestort. Nooit zal er één zondaar ook maar één druppel heil uit God ontvangen dan alleen in Christus en in deze heil. Denk niet dat er buiten deze middelaar een weg tot God is. Een weg waardoor we kunnen herstaan in de gunst en in de gemeenschap Gods. Ja, maar ik heb... Nee. Alleen in Christus is behoudenis. En verder nergens. O ontwaakte zielen. U wandelt misschien in de nood van uw leven over de wereld. U moet sterven en u kunt niet sterven. De zonde wordt dagelijks meerder in uw leven. Zoek geen rust in uzelf. Denk niet dat het met uzelf wel beter wordt. Overdenk nog eens wat er staat in vraag en antwoord 13. We maken de schuld alleen maar dagelijks meerder. We kunnen nabij het koninkrijk God zijn. We kunnen dingen hebben ondervonden waar we misschien van denken, ja, dat heb je tegenwoordig niet meer zoveel. U kunt er God niet mee ontmoeten, wat er ook allemaal gebeurt in ons leven. Als je de Jezus niet in hebt gevonden, als je de persoon van de middelaar er niet in hebt ontdekt en als dat niet klemt in ons leven, dan kunt u God niet ontmoeten. Dan is het nog voor eeuwig buiten.
En er zijn ontwaakte zielen die dit snappen, die dit verstaan, die deze taal verstaan, die God moeten ontmoeten. En hoe zullen ze God ontmoeten? Buiten Christus, zonder Christus. Hij volkomen gewillig zalig maken, om de grootste zondaren zalig te maken. Er kwam een heiland in deze wereld, die met geopende handen hing aan het kruis van Golgotha, om het verlorene te zoeken en om de doden het leven te schenken. En dat zonder prijs, wijn en melk. Heb nooit geringe gedachten van deze heiland. Heb alleen maar geringe gedachten van uzelf. En wat u denkt dat u allemaal kunt aanbrengen, het is van nul en geen allerlei waarde. En heb u door genade de persoon van de middelaar, misschien van wat dichterbij, misschien van wat verder af, misschien niet alleen voor het eerst, maar ook opnieuw, mogen ontmoeten. En we hebben u toen ondervonden, toen deze zaligmaker zich over u wilde ontfermen, op uw kermen. Toen deze heiland zich naar u neerboog en u opraapte. Toen deze zaligmaker begon te spreken, ziet hier ben ik, ziet hier ben ik. We hebben u toen ondervonden dat deze heiland niet een beetje, niet een heel veel, nee, dat hij alles meebrengt. Voor totale zonde en dat nu alles in hem ligt, wat tot zaligheid nodig is. Dan komt de kerk dus hier met deze heiland niet beschaamd uitgemeten. Je komt beschaamd uit met jezelf. Je komt beschaamd uit met de mens. Maar met Jezus komen zondaren niet beschaamd uit. Hij is hun Emmanuel. Hij is de Goël. Hij is de zaligmaker. En hij alleen wie op hem vertrouwt. Op hem alleen ziet zich omringd met zijn weldadigheden. Is er nog een middel om de welverdiende straf te ontgaan? Nou, we volgende keer de persoon van deze middelaar en al zijn heerlijkheid aan u voorhouden. En wat we nu in hem, jongen, houden, voor u, voor zondaren te vinden is. Er is doen aan, bij God vandaan in het kind van de kribbe. Amen. Slotzang gemeente psalm 131 en daarvan het vierde vers, 131 vers 4. Zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen.